Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Woensdagmiddag 3 november 2021 en live vanuit Gaveren in België is dit De Rode Lantaarn.
Het gebeurt zelden tot nooit dat een special zichzelf aanbiedt. Maar even zo zelden dekt de titel special zo de lading als vandaag. Want deze man is, zoals ze in Vlaanderen zeggen, een speciale. Zo speciaal dat hij zelf in de digitale pen klom om mij te confronteren met mijn boude uitspraken over zijn gemaakte tijdrijderschap. Gelukkig wel met de lieve laatste zin dat hij graag eens zelf toe kwam lichten waarom mijn uitspraken niet klopten. Deze uitdaging werd door ons met gejuich ontvangen, maar toen kwam, juist ja, corona. En daarna kwam een metamorfose waar Cher, Lady Gaga en Conchita Wurst nog een puntje aan kunnen zuigen. Victor het Foxnor, de eenzame renner, werd een solist. En de aanvaller van het uurrecord werd een aanvaller in de breedste zin van het woord. Welkom, Victor Kampenaerts.
This one of these riders is looking like they're going to win their first ever Grand Tour stage. Will it be Riesbeck from the Netherlands Alps in Phoenix or Victor Kampenaerts?
Long way out, 250 meters to go. Riesbeck just winding it up and getting ready to sprint. Here's the chase group. I don't think they're going to be winning there from there, but Consonni is trying to get off the wheel and unleash his sprint. But the win is going to come from the front. Victor Kampenaerts there, 50 meters to go. Beats Oscar Riesbeck and takes his first ever Grand Tour stage win. What a champion ride from Victor Kampenaerts.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Hey, leuk om lekker erbij mag zijn op eigen vraag.
Ja, dat was wel bijzonder.
Nou, ik heb zeer veel bewondering voor jullie, want dit is natuurlijk een geschil wat nu al zo'n jaar bezig is. En jullie hebben het even uitgevochten door samen op de fiets te klimmen vandaag. Victor, wat maak jij van Jonne als coureur?
Vooral renner voor op het vlakke langs de Schelden ging het heel goed. Bergop iets minder. Maar dat was dan toch weer nodig voor mijn ego te strelen.
Ja, dat was. Ik was van tevoren erg bang voor mijn ego. Dat mag je best weten. Ik ben een heel matig fietser, dat wist ik al. En bergop is het een drama. Na het eerste klimmetje zei Victor. Ja, je hebt niet echt veel grint daar.
Mooi, dat is wel de genadeklap.
Ja, dus
heel even voor de context, want we zijn nu in Gaveren, in België. En volgens mij is dit echt fietsgebied. Want ja, er komen echt pelotonnetjes langs fietsen. En wat hebben jullie voor route gedaan?
Aanvankelijk was mijn idee om de finale van de Ronde van Vlaanderen te doen. Maar dan kwamen we toch op een 70-tal kilometer uit. En dat dacht ik dat misschien een beetje hoog gegrepen was. We hebben het heel beperkt gehouden in de Wolvenberg. Met direct daarop aansluitend de Ruiterstraat.
Dat waren de kassei, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Dat is waar dat de omloop het nieuwsblad echt start. En dat is toch al een steile helling, denk ik toch?
Zeker. Het was ook leuk, want Victor ging dan. Bij een aantal hoeken die we opdraaiden, zeiden van nou hier, dit is het moment dat er in de omloop echt al, ja, dan lijkt het alsof iedereen gewoon aan het peddelen is. Maar eigenlijk is iedereen dan al positie aan het zoeken, flink aan het stampen. Eigenlijk iedereen zit ook vast op zijn positie. Dus want hierna komen een aantal beslissende stroken waar je gewoon echt niet te veel energie mag verliezen. Dus dat was ook, Victor was vrij vasthoudend in dat hij met ons wou fietsen. Jij durfde niet toch, Tim?
Nee, ik dacht.
Astma toch?
Ja, astma, nee, ik moest even. Ja, ik had mijn attest had ik niet.
Ah ja, nee. Dus, ja. En ik dacht, kijk, ik ben natuurlijk geen goede fietser.
Maar ik ben naar eigen zeggen best een goede bankzitter. Ik kijk heel graag koers. Ik kijk alle koers in België. Dat zijn ook mijn lievelingskoersen. En toen dacht ik, ja, volgens mij word ik hier wel een betere bankzitter van. Als ik gewoon een keer, zeker, ja, wanneer heb je nou de kans om met een prof over dit soort wegen te rijden? En ik dacht, ja, wij hebben hem uitgenodigd in onze podcast, dus in ons werk. En hij nodigt dan ons uit in zijn werk. Ja, dan kan ik niet nee zeggen. Dus,
oh, wat mooi.
Nee, ik vond het echt, ik vond het ten eerste prachtig. Echt super mooi.
Maar ik ben er vooral van overtuigd dat als er een Vlaamse klassieker komt en de Wolvenberg is opgenomen in de route,
ja,
dat heel exciting zal zijn om dat te zien van op de bank, omdat je dat zelf gedaan hebt.
Nee, zeker. Dus dat was ook echt mijn overweging van, oh ja, vet. Ik ga het gewoon proberen. En natuurlijk, ik bak er geen hout van. Maar het was sowieso ook heerlijk weer en een super mooi gebied. Sowieso woon je hier echt schitterend mooi uitzicht over al het groen. En ik vond het echt vet. Ik vond het echt heel erg leuk. Dank.
Leuk. Echt, ik ben blij dat jij er van genoten hebt. Net zoals ik.
Ben je ook hier in de omgeving gaan wonen om beter te worden in het klassieke werk?
Wel sowieso om goed te kunnen trainen, maar ik ben hier eigenlijk komen wonen voor dat ik eigenlijk heb beslist om klassiek renner te worden. Maar dat was wel heel mooi meegenomen, omdat afgelopen voorjaar was mijn eerste voorjaar, mijn eerste keer dat ik de Vlaamse koersen reed. En ik kende eigenlijk geen een van die parcoursen. Maar tegen dat de wedstrijden begonnen, kende ik die misschien het beste van heel het peloton, omdat er zijn wel profrenners die even dicht wonen als mij, maar die zijn er niet veel. Ik kende die parcoursen gewoon van buiten.
Nou, dat is ook gelijk het onderwerp waar we natuurlijk dit gesprek in willen duiken, is hoe je als renner veranderd bent. En de aanleiding is natuurlijk leuk. Daar zullen we zo meteen verder op ingaan. We doen altijd even voor de luisteraars die nog niet zo goed op de hoogte zijn, gebruiken we altijd een rubriek persoonlijk uit Voetbal International, Nederlands voetbaltijdschrift. Je leest vast nooit Voetbal International, waarom zou je?
Nee.
Maar dat is een rubriek met alleen maar een beetje triviale vragen, om even gewoon even een beetje een beeld te krijgen voor de mensen die je nog niet zo goed kennen. Ja. Naam, leeftijd, woonplaats. Nou, Victor Kampenaars in Gaveren. Leeftijd?
Ik ben net 30 jaar geworden.
Oh, ja.
Hoe bevalt dat?
Dat is een lastige vraag. Op zich heb ik er weinig problemen mee. Ik heb mij er al over gezet als ik naar de deelnemerslijst van een wedstrijd kijk, dat het veel millenniumbabies zijn die aan de start staan.
Je hebt geen talent meer, hè? Nee.
Oh, daar krijgen we ook nog veel vragen over, maar daar kunnen we zo ook meer op ingaan. Jeugdidool?
Sven Nys.
Ja, dat heb ik je vaak horen zeggen, inderdaad.
Ja, en waarom? En waarom ben je dan geen cyclocrosser geworden?
Ja, cyclocross in Vlaanderen is, ik denk in Nederland is cyclocross ook redelijk groot, maar in Vlaanderen is dat nog ik denk een andere dimensie. Zeker de periode van Sven Nys en Bart Welles. Op die manier, ik was toen op die moment een zwemmer. Wat in Nederland wel een grote sport is, in België. Ja. In België, als je zegt tegen mensen, ik doe zwemmen als sport, dan is de vraag, hoezo als sport? Hoeveel meter kun je dan zwemmen of zo?
Hoe lang heb je gezwommen?
Van heel jong, ik zou zeggen van mijn 5 jaar tot mijn 17 jaar, op een best hoog niveau.
Hoe ver ben je geraakt?
Hoe ver in afstand? Of, nee. Nationaal. Ja,
welke diploma's jou maar?
Nationaal was ik bij de beste 3, beste 2 van België op in mijn leeftijdscategorie. Ik was een vlinderslagzwemmer.
Oh, wow.
Omdat er een Nederlands publiek is, kan ik misschien. Ja. Ik zwom 2:13 op 200 meter vlinderslag als ik kadet, noemt dat in België, 16 jaar was. Daar konden dan in België iets mee betekenen.
Ja.
Maar ik besefte eigenlijk snel dat met een 1,73 meter...
Ja, je bent klein daarvoor, hè?
Ja. Maar wel tijdens dat zwemmen was ik al bezeten van de cyclocross. Altijd als er een cross was, keek ik die van begin tot einde. Ja. En dan heb ik een keer ergens een tweedehands cyclocrossfiets gaan kopen. Van mijn vader een licentie gekregen en dan 2 cyclocrossen gaan meedoen, maar dat waren ik wist ook niet dat er verschillende niveaus waren, dus ik had gewoon gekeken in de programmatie van de televisieprogramma's en daarop mijn cyclocrossen uitgekozen. En ik reed dan bij de nieuwelingen, maar dat niveau was vreselijk hoog. En de eerste bocht viel ik al en ik werd dan gedubbeld. Maar bij de profs worden er veel renners gedubbeld, maar bij de nieuwelingen, dat zijn vier rondes. Dus op vier rondes gedubbeld worden, dat was verre van een succes. En dat heeft dan ook lang geduurd eerder ik mij terug in het wielerpeloton heb vertoond.
Jij hebt wel een paar mooie ommekeren heb je gemaakt in je carrière. Zo van zwemmer naar cyclocrosser, naar tijdrijder, naar aanvaller.
Inderdaad. Er heeft nog een kort intermezzo als triatleet tussen gezeten. Ja, maar gezien mijn bouw, dat ziet er niet echt uit als een loper. En dat had ik ook snel bevonden.
Afijn. Nou ja, goed. Een heleboel verschillende disciplines in elk geval. Maar nog even om het persoonlijke rubriekje af te maken. Favoriete coach?
Kurt Lobbestal, dat is mijn eigen trainer, maar dat is mijn trainer sinds dat ik triathlon doe. En ik denk, de meeste wielrenners die wisselen met van trainer als ze van ploeg veranderen, of zelfs binnen de ploeg elk jaar nog eens van trainer veranderen. Bij mij, ik ben gewoon al sinds 2008 bij dezelfde coach. Dus ja, als je dan vraagt, favoriete coach.
Ja. En hoe werkt het dan? Staat hij op de loonlijst bij jouw werkgevers? Of is hij een soort van ZZP? Hoe moet ik dat zien?
Hij wordt gewoon door mij persoonlijk betaald. Ja. En dat is meegeëvalueerd met mijn carrière. Ja. Ik heb hem jarenlang €50 per maand betaald.
Maar prima prijsje.
Schappelijk, ja.
Ja. Maar dat is dan meegegroeid. Als je een beter loon krijgt, dat er een betere vergoeding aan vasthing. Ja. En dat is ook motiverend voor hem natuurlijk. Hoe beter dat ik rij, hoe hoger dat zijn verloning het jaar daarna zal zijn. Ja.
Ja. Dus volgend jaar gaat hij flink verdienen.
Wie zal het zeggen?
Maar die mag je ook gewoon, die mag je altijd meenemen van de ploeg. Ploegen zijn daar akkoord mee. Als je zegt, kom eigen trainer meenemen.
Het is wel bij iedere ploeg zeer belangrijk dat je transparant bent en dat je alle schema's deelt en dat je inzage geeft in hoe dat de planning eruit ziet. Maar dat is eigenlijk nog nooit een probleem geweest, omdat wij heel gestructureerd werken en heel lang vooruitdenken en een planning opstellen. Dat ze zeggen van, ja, dat kan eigenlijk enkel maar het beste in Victor naar boven halen. En dan is er nog nooit geweest dat dat een probleem is geweest.
En ze zeggen nooit ook van, nou, we doen nog een trainer van ons ernaast.
Jawel. Ja. Eigenlijk altijd. Ja. En dan zijn er eigenlijk vaak vragen, omdat we... Kurt, mijn trainer, is een trainer uit de triathlon. En wij werken een beetje op een andere manier als veel, veel andere renners. Als de standaard trainingsmethodieken in het wielrennen. Waardoor dat er wel vragen zijn van waarom dat? Omdat dat blijkt dan dat het bij mij die manier van trainen een goed resultaat oplevert en dat ze dan de ploegtrainers daaruit willen bijleren, wat dat zeer interessant is uiteraard.
Maar het is wel alleen maar fietstraining? Of zwem je ook nog en loop je ook nog? Of?
Ja, ik zwem en loop nog een beetje, maar meestal stopt dat na de decemberstage. De decemberstage, dat is gewoonlijk rond 10 december. Maar het is leuk om in de winter... periode nog een keer de macho uit te gaan hangen in het zwembad. Want doorgaans kan ik... Als er geen clubs aanwezig zijn, kan ik nog het beste zwemmen van de zwemmers in het zwembad.
Enorm showen met je vlinderslag.
Ja, inderdaad. Dat is toch het meest indrukwekkende.
Ja, zeker. Ja, dat is echt moeilijk.
En opleiding, zowel school als wielrennen?
Ja. Ik heb wiskunde wetenschappen gestudeerd en dan heb ik één jaartje... industrieel ingenieur gestudeerd en dat ging eigenlijk verbazend goed. maar op diezelfde moment...
Een beetje zoals ik op de fiets vandaag.
Ja, inderdaad. Vanaf dat bergop begon te gaan was... Nee. Dat lukte eigenlijk wel. Ja. Maar dan... het fietsen begon ook heel goed te gaan en dan... Heb ik gezegd tegen mijn ouders, ik wil coureur worden. En dat is een goed idee. Je bent ouder als 18 jaar, dus... doe maar als je dat wilt, maar dan ga je wel een beetje moeten betalen om thuis te blijven wonen.
Ah, mooi.
Heb ik een jobje gezocht bij een fietsenwinkel, daar waar ik 2 dagen in de week, 2 lange dagen, voor genoeg te verdienen, waren dat dan zeer, zeer lange dagen, 12 uur in die winkel staan. En ik dacht, nu moet ik toch zien dat lukt om beroepsrenner te worden, want dat was niet... ik voelde redelijk snel dat dat niet mijn roeping was.
De fiets maken.
Ja, en dan had ik... Op die moment dacht ik, misschien heb ik wel de foute keuze gemaakt om die studies niet verder te zetten. Maar ik heb mij dan volop dat fietsen gestort en dat is gelukkig goed uitgedraaid en ik heb er nog geen spijt van gehad.
Ja, ja, mooi. En we maken nog even trivialiteiten af. Favoriete vakantiebestemming?
Ja, eigenlijk,
we doen het gewoon, Jonne.
Ja,
de kroeg. als ik die vraag krijg, dan...
Liever niet naar het buitenland, maar gewoon naar het café hier om de hoek.
Omdat met wielrennen... Allee, voor mij, wat is wielrennen? Beroepswielrennen, dat is nee zeggen. Tegen alle mensen dat je kent buiten de koers... iedereen doet heel veel sociale activiteiten, maar als er geen corona is, krijg je heel veel vragen. Gaan we een keer uit eten? Gaan we een keer op café? Gaan we een keer een beentje smijten? Dan moet je altijd nee zeggen en dat is super tof. Om dan,
is dat het moeilijkste van je vak?
Ja, dat denk ik toch wel. Dat is hetgeen wat dat... wat ik zeker anders zou doen als mijn carrière over is. Maar dus, ik blijf liever in het land om met mensen waar ik 11 maanden nee tegen zeg, om daar dan die 12e maand tegen te zeggen, ja, deze keer ben ik erbij.
Is dat ook de reden dat je je nieuw contract tekent in de kroeg?
Het was een leuke avond daar op de kroeg, maar dat was dan eigenlijk met de mensen van de koers die dat je sowieso heel veel ziet.
Ja.
Hey, maar het gaat mij vooral om de contacten die dat niks mee wielrennen te maken hebben, wat dat wel belangrijk is, vind ik, dat je die kunt onderhouden, maar dat is niet gemakkelijk als je altijd in het buitenland bent en als je dan in het land bent, dat je als een neuroot naar een doel aan het werken bent en dat je dan denkt, ja... Café gaan is wel leuk. Je kunt ook water drinken, maar in mijn zetel recupereer ik beter.
Ja, mooi.
Oké, nou laten we even gaan naar het moment dat Jonne bij ons in de uitzending van de Rode Lantaarn, die riep ineens, we waren gewoon aan het praten over de koers, zoals we dat graag mogen doen. En Jonne zei ineens, Victor Campenaerts, ja, dat vind ik nou een gemaakte tijdrijder. Ja, Jonne, voor de draad ermee, we moeten dit gewoon op tafel leggen.
Nee, ja, kijk,
misschien even context geven waarom je dat toen zei. Dan kunnen we Victor daarop laten reageren.
Ja, nee, ja, kijk, Campenaerts, je stond erom bekend dat je, nou ja, wat je net ook aangaf, die 11 maanden per jaar megalomaan met je vak bezig was. Wat natuurlijk enorm bewonderenswaardig is. En daar kwam een schitterend werelduurrecord uit. Maar er kwamen... wat betreft World Tour overwinningen, kwam het steeds niet uit. En er waren een aantal jongens op een gegeven moment die op souplesse en iets minder op werklust van jou wonnen. En dat is het moment dat ik zei in de podcast van, goh, zou die niet op een andere manier proberen? Want volgens mij zou die best tot zijn recht komen in de klassiekers of in een aanval.
Oh, wat mooi, wat warm eigenlijk.
Nee, ja, dus kijk, en toen, en dat vond ik wel heel erg leuk, toen kregen wij een mailtje.
Ga hem voordragen. Ja, Jonne heeft hier de studio opgebouwd op een tuintafel van een strijkplank, dus je moet even wat opzoeken.
De titel is Raar Ventje. Hey kerels, een vriend van me wees op jullie mooie podcast en een minder leuke vermelding over mij in de Giro voorbeschouwing. Hierover wil ik zeker wel eens in dialoog gaan met jullie. Ontkennen dat ik een rare kwiet ben, dat ga ik zeker niet doen. Maar tegen de andere kritiek, tussen aanhalingstekens, heb ik wel wat in te brengen. Lijkt me een mooie dialoog. Met vriendelijke groet, Victor 55, Campenaerts.
Oké, nou Victor.
Dat is goed, hè?
Ben je het eens met Jonne?
Eigenlijk ben ik het zeker eens, maar mits de toelichting. We hebben daar straks even kort gezegd hoe dat ik ben begonnen als zwemmer en dan triatleet. Een beetje een raar circuit afgelegd in mijn sportieve carrière. Maar dat is eigenlijk omdat vanaf dat ik... Ik ga het beknopt proberen houden, hè. Maar ik moest gaan zwemmen van mijn ouders. Tot mijn 12 jaar of zo, was dat echt een verplichting en ik haatte dat ongelooflijk. 2 keer per week. Ongelooflijk tegen mijn zin. Omdat ze wouden dat ik naast school iets anders deed, een sociale activiteit, iets anders, een beetje... Maar dan is er een moment gekomen dat ik ook nog eens een wedstrijd in het weekend moest zwemmen. Omdat de club had dat aangeboden, dat er een wedstrijd was, iets zeer regionaal, heel... maar dat vond ik vreselijk, want in het weekend dan was mijn routine gewoon om 6 uur de wekker zetten, omdat mijn ouders dan nog sliepen en dan kon ik keilang op de PlayStation spelen totdat die wekker werd. dat zo was een weekend voor mij.
Welk spel?
Crash Bandicoot, vooral dat vind ik fantastisch.
Een klassieker.
Dat speelde ik dan ook meerdere keren per weekend uit, zo'n spel. Maar dan moest ik die wedstrijd zwemmen.
Je kan ook niks half doen, hè? Ook Crash Bandicoot moet gewoon meerdere keren per weekend uitgespeeld worden. Ja. Maar goed.
Maar dan... ik werd in die wedstrijd, ik zwom 2 nummers, 100 schoolslag, 100 krauw, zeer traditioneel. En ik weet zelfs niet meer op welk van de 2, maar ik werd 2. Dus. En ineens was ik, van die moment was ik bezeten, ik kan de beste worden in iets.
Ja.
En ik heb dan jarenlang geprobeerd in zwemmen de beste te worden, maar dat is dan niet gelukt. En ik besefte, dat gaat hier ook nooit lukken. Triathlon gaan doen... En dan wielrennen gaan doen. En ik besefte snel, als ik de beste wil worden, gaat dat in tijdrijden moeten zijn. En ik heb er dan alles aan gedaan. Ik kwam dan uit zwemmen. Ik was wat te zwaar. Mijn bovenlichaam, mijn schouders waren te breed. Ik ben nog altijd serieus van postuur natuurlijk. Ben ik trots op ook.
Ja, mooi. Het ziet er goed uit.
Maar ik ben al zeer veel kwijt in mijn bovenlichaam. Ik probeer dan alles in functie te zetten van... En, ik heb mijzelf gemaakt naar de tijdrijder die ik was. En ik wist ook van mijn eigen... Er zijn jongens dat veel harder moeten trappen. Maar als ik ga proberen met een op maat gemaakt stuur en een helm misschien testen... Als ik die helemaal van achter op mijn hoofd zet of in bepaalde dingen... die andere renners helemaal nog niet hadden geprobeerd. Waardoor dat ik ineens... Ik won misschien niet veel tijdritten, maar ik was er wel eigenlijk altijd bij... En op die moment, als ik een wegkoers reed, was ik nergens te bespeuren.
Ja.
En ik denk... het is dan ook gelukkig om dat U-record te breken. Dat was voor mij de absolute bekroning, want dan was ik de allerbeste geworden. Aller tijden dan nog eens op die dingen.
Ja.
Vanaf dat zwemmen was ik er al mee bezig. Dus op een manier beschouw ik dat als een compliment. Maar ik wou die toelichting wel een keer geven. Waarom dat eigenlijk niet slecht is, een gemaakte tijdrijder zijn. Als je zelf kunt kneden, als je zelf zegt, ik wil een keer op het podium van Rock Werchter staan.
Ja.
En je zou erin slagen om nu te zeggen, ik ga hier een bandje samenstellen, dit en dat. En je geraakt op dat podium van Werchter. Dat is fantastisch toch eigenlijk.
Dan is het geslaagd. Nee, klopt. Dus je, dat gemaakte zie je, daar ben je heel erg trots op eigenlijk.
Eigenlijk wel. Omdat ik altijd heb beseft, en nu ook, dat ik niet fysiek de beste renner ben, maar ik heb in dat tijdrijden alle marginal gains zo geoptimaliseerd. Ik heb met Jos van Emden in de ploeg gereden en die zei tegen mij, Victor, niet doen. Want je gaat de koers kotsbeu zijn over een paar jaar en je bent nu nog maar 24 jaar. Je moet nog zo lang koersen.
Hè, waarom zou je het beu zijn?
Omdat ik te veel met alle marginal gains bezig was en ik had zo'n lijstje dat ik moest afwerken wat dat een mentale druk op mij legde. Wat dat ook zeker waar is. Maar ik ben ervan overtuigd door zo bezig te geweest zijn dat ik een bepaald... palmarès. Misschien niet het palmarès van Ganna of Rowan Dennis of Tony Martin, maar wel een palmarès waar ik met mijn beperkte fysieke kwaliteiten heel, heel trots op ben.
Zeker. Ja. 2 keer Europees kampioen.
En mijn antwoord was dan tegen Jos. Ja. Ik stop liever op mijn 30 jaar met een palmarès om trots op te zijn dan te stoppen op mijn 38 en denken, had ik maar.
Ah, zoals Jos.
Nee. Heb ik niet gezegd.
Dit is, nou zit ik er niet bij. Ik krijg Jos dit. Ik krijg weer een mailtje.
Dat kan Jos wel hebben.
Maar ik vond dat was zeer interessant een input van Jos. En dat heeft mij ook doen denken. Waar wil ik naartoe met mijn carrière? En dat ben ik blijven doen wat ik ben aan het doen was.
Ja.
Maar hoor je in veel in interviews zeggen... dat tijdrijden is nu eigenlijk wel iets wat ik een beetje achter me heb gelaten. Heb je het gevoel dat je het maximale eruit hebt gehaald? Of zat er eigenlijk nog meer in?
Ik zelf kon nog rapper rijden. Ik denk zelfs dat ik mijn beste tijdritten in 2020 heb gereden, maar dat waren niet mijn beste resultaten. Vele van mijn beste resultaten zelfs, maar het niveau is zo ongelooflijk hard omhoog gegaan. We moeten bijvoorbeeld maar aan Jos vragen. Een paar jaar geleden, als ik ergens aan de start stond, kon ik bijna met een zekerheid zeggen dat ik bij de eerste vijf zou rijden en dat ik met een goede dag meedeed voor de overwinning. Maar nu is dat niveau zo ongelooflijk hoog geworden dat je zelfs met een goede dag uit de top 10 gereden zou kunnen worden. Maar omdat mijn ambitie altijd is geweest om de beste te zijn. En ook wat dat heel moeilijk is als je op een moment een bepaald niveau bereikt en je voelt dat je dat niveau niet meer kunt handhaven en dat je voelt dat bergaf gaat. Ja, daarin is wielrennen een heel dankbare sport, omdat je eigenlijk binnen één sport veel verschillende mogelijkheden hebt voor jezelf te profileren of proberen resultaat te halen.
Er is volgend jaar is het WK wielrennen hier in België, of het kampioenschap in België. Dat is hier vlak in de buurt, toch? Het tijdrijden.
Het WK?
Nee, het nationaal kampioenschap in België is toch...
Het nationaal kampioenschap is hier...
BK.
Ja, BK.
Ja. Dat starten hier zo waar normaal gezien voor de deur, maar er zijn werken gepland. Jammerlijk is het 500 meter opgeschoven. Maar ja. Het is inderdaad zeer dichtbij en dat is ook wel mee stiep aangeduid in mijn agenda.
Ja,
en ik denk dat ik toch daar nog een keer een maand als een bezetene voor op de tijdritfiets zal zitten.
Ja.
Als je in je eigen woonplaats nationaal kampioen kunt worden. Ik weet niet of je beelden hebt gezien van Yves Lampaert afgelopen
zeker.
Jaar.
Ja, dat was schitterend.
Ja, die is onsterfelijk daar in Ingelmünster.
Ja, dat was heel vet om te zien.
Ja, dus dan is het ook gewoon, zeg maar, omdat het hier in de buurt is, dat je nog een keer gaat overwegen. Of had je sowieso nog wel in je hoofd van, ik wil nog wel een keer een goede tijdrit ergens neerzetten?
Nee, het is eigenlijk... Het is eigenlijk echt omdat het hier in de buurt is. Dat een Belgisch kampioenschap, dat geen hoofddoel gaat zijn van Remco Evenepoel of Wout van Aert. Die hebben hogere doelen. Als nu de Ronde van Frankrijk begint met een openingstijdrit. Ik weet gewoon, ik mag er alles aan doen. Dat niveau is zo omhoog gegaan. Ik ga niet meer meespelen en ook niet meer in de buurt komen. Zoals dat ooit wel het geval is geweest. Dus dan mik ik liever op een succesvolle ontsnapping.
Ja, mooi, mooi. Dat deed je dus ook vanaf dit seizoen. Je kondigde het ook aan. Het geweer van schouder veranderen. En je reed een voorjaar waarin je echt veel te zien was. En ik genoot daar eerlijk gezegd best wel van. Er was duidelijk een andere Kampenaerts in de koers. Maar nog niet echt de resultaten. Hoe voelde je dat? Hoe was het gevoel toen? Dacht je toen, ik ben op de juiste weg. Ik zit er dicht tegenaan. Of was er toch een soort van twijfel van, heb ik hier goed aan gedaan?
Nee, ik had er vooral ongelooflijk veel plezier in. En dat was voor mij wel een... Zeker na het jaar 2020, was sowieso een moeilijk jaar. Niet alleen voor wielrenners, voor iedereen met corona. Maar dat dan uiteindelijk die koersen er kwamen, dat ik in ongelooflijke conditie was, supergoeie tijdrit reed, maar niet die resultaten had. Dat was niet zo tof voor de beleving van de sport. Ik had minder plezier in de sport. Ja. En dan met volledig het geweer van schouder te verwisselen en gewoon zien dat in die koersen, doordat de wegen zo smal zijn en dat parcours zo onvoorspelbaar is, als je een aanval doet, dat je de koers gewoon in een andere plooi kunt leggen. Ja. Dat je de koers mee kunt bepalen. En het is inderdaad nog iets helemaal anders om een resultaat te rijden, want dat is er niet van gekomen in het voorjaar. Maar ik had wel het gevoel van, dat kan hier wel. Als alles een keer mee zit, dan zou dat moeten lukken om een resultaat te rijden. En dat hoop ik uiteraard komend voorjaar te doen.
Ja, het doet me een beetje denken aan Teunissen. Die hebben wij ooit in de podcast gehad. En er was een moment dat we toen aanhaalden dat hij in Roubaix als eerste het Bos van Valère opdraaide. En dat was voor hem echt zo, yes, vet dat ik dit heb bereikt. Daarna, ja, uiteindelijk heb je er niets van aan, want je hebt wel de koers gekleurd, maar een resultaat zat er nog niet in. En het jaar daarna ging hij oogsten, pakte hij onder andere de gele trui. Maar dat was een moment voor hem van besef en ook dat hij het afvinkte van oké, dit heb ik gedaan. En het jaar erop kon hij daarmee gaan oogsten. Voel jij dat ook zo bijvoorbeeld in de Benelux Tour? Zat je namelijk qua resultaat ook al heel kort erop?
Ja, dat gaf uiteraard vertrouwen. Dat je die eerste klassieker dat je rijdt, weet je uiteraard niet wat dat er u te wachten staat. En renners, de andere renners kennen u ook als een tijdrijder. Ja. Ik ken mijzelf ook als een tijdrijder. En ik heb ongelooflijk veel op die parcoursen getraind, maar je weet nog altijd niet. Als je in de Omloop het Nieuwsblad de eerste keer de H-hoek opdraait, daar hoorden de meest wilde verhalen van gigantische valpartijen. Dus dan denkt hij misschien, ja, misschien de eerste kassei die ik raak in een wedstrijd, ben ik al mijn tanden kwijt. maar dat is heel goed meegevallen en dat geeft dan vertrouwen. En dan, eerst denkt hij van, ja, ik heb precies nog wel redelijk goede benen. En dan de wedstrijd erop durfde een keer aan te vallen. En dan de keer erop valt aan en dan merkt al dat er redelijk goede coureurs met je meeschuiven, omdat dat dan al gezien is de keer ervoor.
Is je status in het peloton veranderd?
Wacht heel even, want je was net aan het vertellen hoe dat langzaam, hoe dat beeld langzaam veranderen. Ja. Maar was er een specifiek moment dat je dacht, oh, dit gaat de goede kant op?
In E3-prijs, rijden... Nee, ene keer rijden de Côte Trieu op. Dat is een helling waar dat eigenlijk altijd en blok wordt opgereden. Is redelijk lang, redelijk steil, maar vooral heel smal. En gewoonlijk wordt die weg volledig afgezet. En ik had vooraf gezegd, dat is ongeveer 100 kilometer te gaan. Maar daarna komen er heel veel cruciale hellingen. Als je daar kunt wegrijden met een groepje... en de baan wordt achter u afgezet. En ze zeggen, dat zijn mindere goden dat wegrijden... Dan kom je heel diep in de finale. Dus ik had vooraf gezegd bij de ploeg, ik wil daar aanvallen. En ze hadden al gezegd van, zie maar eerst dat je er van voor ziet. Want als je er niet van voor ziet, is het onmogelijk om aan te vallen, omdat de weg wordt afgezet.
Ja.
Maar ik zat daar van voor. En ik viel aan, maar ze... ik moet zeggen, ik had een goede dag en ik viel heel hard aan. Ik werd gewoon gevolgd, maar het peloton brak in stukken en er werd... een groep van, denk 60 man afgereden, dat nooit nog in de koers is gekomen. Maar ik vertelde nu ook op de fiets dat Van Avermaat is een linkerballer en die durft heel veel van achter rijden.
Ja.
Maar toen, die een dag, heeft hij van bij die 60 man de oversteek moeten maken, terug naar het peloton.
Ja.
En is die nooit nog in het koers vooral voorgekomen, omdat die volledig op de... ik heb daar iedereen verrast en die koers volledig... die is nooit meer stilgevallen vanaf daar.
Ja.
Ik heb ook geen resultaat gereden, maar dat was voor mij wel iets. Ja. En dan zijn er veel renners dat achteraf hebben gezegd, dat was wel mee ballen. Om daar te demareren op een... waar dat eigenlijk de ongeschreven wet is, hier leggen we het blok erop.
En daar heb je de koers, de plooi van de koers veranderd.
Ja, dat was voor mij gaf dat heel veel...
Maar kwam je daar achteraf achter? Of was het toen je op het moment dat je wegreed en je keek opzij?
Nee, vooral de achteraf als ik hoorde van de... de renners van hoeveel pijn dat deed in het peloton en hoe iedereen nog een half uur naar adem heeft gesnakt omdat dat zo onverwachts was en zo hard plots ging. Daar krijg je wel heel veel moraal van. Op die moment zelf denk je van, shit, komt dat hier nu niet ongelooflijk lullig over of ik weet niet wat je op...
En nog even ter verduidelijking over Greg. Je legde namelijk uit dat hij als een van de weinigen... kan hij gewoon heel lang in dit soort koers, waar positie heel belangrijk is... kan hij toch laatste 10 blijven zitten om geen energie te verspillen. En toch op het juiste moment dan vooraan te zitten, toch? Dat is een beetje zijn surplus aan kwaliteit.
Er zijn nog zo'n renners, uiteraard. Greg en Oliver Naassen, dat zijn twee handen op één buik.
Ja.
Dimitri Klaes, dat is mijn ploegmaat nu geweest dit jaar... maar dat zijn mannen en die durven echt heel lang van achter te rijden. En dat je weet, als er op die moment in een versmalling een valpartij gebeurt, dan, of er wordt gedemareerd, zoals dat toen gebeurde bij Greg,
ja.
ja, dan, dan verspeel je zoveel energie. Ja. Maar als dat niet gebeurt, en je komt op de juiste moment naar voren, en je hebt de hele tijd van achter gereden, en altijd die risico's allee, toch met de hakken over de sloot kunnen vermijden, ja, dan komt in de finale en heb je die paar procenten extra die dat verschil kunnen maken. En dat is misschien ook wel iets dat ik volgend jaar meer moet proberen. Ja, ja.
Af en toe dus niet helemaal vooraan, niet de eerste posities, maar juist iets meer gokken op die positie achterin.
Maar ik las ergens, je omschreef het zelf, als dat je op dit moment rijdt als een wilde stier. Is dat, ik kan me voorstellen dat nu je veranderd bent van Victor Kampenaerts 1.0 naar Victor Kampenaerts 2.0, dat je op een andere manier moet leren tactisch te rijden. Wat moet jij dan nog, dit is iets wat je zegt, misschien dat je nog iets beter kan, dan nog meer?
Ik moet vooral, er komt een moment dat dat je niet meer gewoon moet laten zien in de koers, hè, maar dat je moet proberen een koers te winnen. En zoals dat aangaf, in de Benelux Tour, daar reed ik gewoon echt goed. En voelde ik ook van, er is niemand buiten Sonny Colbrelli dat mij klink uit het wiel kan rijden. En ik reed dan een iets kleinere koers, die dan normaal niet op mijn programma stond, maar ik voelde, nu kan ik gewoon winnen op ieder parcours waar geen Alpecol in zit, bij wijze van spreken. Ja. Dus ik had gevraagd om de grote prijs van Wallonië te rijden. Natuurlijk, zei de ploeg, zeker een goed idee. Want, maar daar, allee, ik wist, ik heb hier heel veel kans om de koers te winnen met de benen die ik nu heb. Dat zijn uitzonderlijke momenten in uw carrière, die absolute topvorm. Maar ik durfde geen enkele gok te nemen. En iedere demarrage dat er was, dacht ik, ik moet erbij zijn. Want stel je voor dat die voorop blijven. Maar ja, er zijn in iedere koers zijn er ontelbaar veel demarrages. En als je dan aan de meet komt, ja, allee, ik was uiteraard er nog wel bij aan de meet met je vorm. Maar die punch om daar een sprint bergop te winnen, die was dan al lang verloren. En als je ziet, Christophe Laporte won die koers. Ja. En die heeft gewoon een hele koers. Allee, mijn trainer zei van, je moet een keer naar de live feed zien van Sporza en de berichtgeving. Die zijn naam is geen ene keer vermeld en uw naam staat er 30 keer op. Van begin van de koers tot einde van de koers wordt er over u gesproken. Ja. Maar aan de meet is het ineens Christophe Laporte.
Ja.
En dat is, dat is hetgeen wat dat telt, uiteraard.
Dus dat is de grote les.
Ja, maar hoe leer je zoiets dan? Want ik kan me best voorstellen dat dit moeilijk is om... Ga dan gewoon met Greg fietsen en dan af en toe aan hem vragen, wat zou jij doen?
Ik denk, volgend jaar is Philippe Gilbert mijn ploegmaat. En ik denk dat dat wel een hele goede man is om daar van bij te leren.
Ja.
Maar ook... ik werk samen met... psycholoog nu in de nieuwe ploeg. Jens van Lierde, ook een nieuwe psycholoog in de wielersport. Ik vind het altijd interessant. Mensen die van buiten de wielersport komen, die denken wat meer outside of the box. Uiteraard weet ik wel hoe dan... als bankzitter weten perfect hoe je een koers moet winnen. Hè.
Ja, ja.
Maar het is soms heel moeilijk om in... In volle inspanning en in de heat of the moment de juiste beslissingen te maken en dan het hoofd koel te houden.
Het is een kwestie van lef, denk ik, toch? Dus je moet, om te winnen, moet je ook durven verliezen.
Ja,
dus je
inderdaad,
moet durven gokken om een keer niet mee te gaan en erop te vertrouwen van, nou, iemand anders doet het of... Ja, laat Laporte maar halen.
Ja, ja. Allee, als je op de beurt of zo heel veel geld wilt verdienen, moet je ook durven soms een keer dat zakt en niet direct alles verkopen of in die stijl. Maar
Maar goed, vervolgens, want dit was het voorjaar, je was zichtbaar, je koerste attractief, je plooide soms de koers. En dan de Giro. Toen kwam eigenlijk al wel een beloning voor je nieuwe manier van koersen, toch?
Ja, inderdaad. Ik denk dat ik in Giro...
Was je ook al veel
veel in ontsnapping geweest. En ik voelde nog van...
Zit
ben
erin.
Echt goed. Als er hier geen... Want ja, in een Giro heb je veel ontsnappingsritten. dat je bijna zeker bent dat de vlucht voortblijft, maar dat je wel moet aankomen op een vreselijk onding. Ja. Stel je voor dat jij erop zou moeten rijden.
Ja. Ja, goed, je weet nooit hoe een koen haast vangt natuurlijk, maar nee, ja, kansloos.
Dus ja, dan eigenlijk was heel mooi die Giro. Hadden ook ongelofelijke teamspirit.
Ritten wonnen jullie.
Ja, als kleine ploeg daar. Wel een World Tour ploeg, maar toch denk met voorsprong de kleinste World Tour ploeg dat er is. En wij hadden al een paar keer met Nizzolo. Ja. Dat was echt het doel om daar met Nizzolo. Ik denk dat hij al 40 keer tweede was geweest in een Giro.
Klopt, ja. Ja.
En die wou het... Allee, eindelijk eens een keer die zijn etappezege pakken. En we waren al twee keer tweede ook weer geweest met hem. En uiteindelijk lukte dat dan. Dat was een ontlading voor hem, maar voor heel de ploeg.
Ja.
En dat was ook fantastisch om er zelf...
Ja, daar zat je ook in de sprinttrein, neem ik aan.
Ja, ja, ja.
Welke positie had je daar?
Derde laatste man.
Ah, ja.
Dan op het einde was wel nogal een zootje ongeregeld voor iedereen. Maar als hem dan wint, ja, dan is alles perfect natuurlijk. Hè?
Ja,
en als hem dan niet wint, dan was dat was een slechte lead-out.
Ja. Ja.
Maar... Dat was fantastisch. En Mauro Schmidt had er dan die grindetappe won, die Strade Bianchi-etappe.
Zo, ja.
En dan begon dat... Allee, die een dag dat ik won, dat was de laatste van de drie ritten dat we wonen. Maar dat was gewoon... we wisten, de kans dat de vlucht voorblijft is ongelooflijk groot. En we hadden dat scenario bijna zwart op wit uitgeschreven. We hadden het juist niet neergeschreven. Maar dat was zo doorgelopen met de ploeg... dat was een biljartvlakke start en wij zaten met heel de ploeg op de rollen. Maar er was geen ene andere renner dat op de rollen zat.
Nee.
We hebben gewoon die koers echt in handen genomen.
Ja.
En we waren met drie man mee op vlucht van een dikke 15 man. Die twee andere jongens hebben gewoon gezegd... Hoe moeten we het doen? Hoe wilde jij dat... Allee, hoe wilde jij... En
wat heb je toen gezegd?
Ze wouden een bepaald... aanvankelijk hebben ze eerst heel hard mee rondgedraaid, dat ik de kat uit de boom kon kijken, dat ik mijn eigen kon sparen. Een beetje gokken.
Ja?
Ik zat toen ook zo goed in mijn vel, dan had ik meer lef natuurlijk. Eerste klimmetje tempo gereden, dat er geen aanvallen kwamen. En dan heb ik gezegd tegen hun, vallen jullie een paar keer aan, dat er al wat onrust is. En dan, paf, genadeloos een aanval gedaan.
Het kreeg je Oscar Riesbeek mee?
Ja, ja, ja.
Heb je nog met hem gepraat tijdens die ontsnapping?
Eigenlijk wel. We reden weg met drie, want er was Torres nog een Spanjaard mee. Maar we moesten een klimmetje van 5 minuten. Stelt niet zo heel veel voor, maar als je er heel hard op rijdt, kan dat wel pijn doen. En we reden daar... ik moet zeggen, ik zelf reed een heel strak tempo omhoog. Ja. En ik was blij dat ik niet naar achter kon kijken. Want als ik die beelden zie, Oscar, die had er duidelijk veel meer overschot als dat ik had op die moment.
Ja.
Maar ik reed gewoon een blok omhoog, omdat ik wist, ja, de betere klimmers zitten achter ons en misschien komen die terug. Maar die Torres moest dan lossen, wat dat fantastisch was, want die pakte er ook niet mee over, omdat hij nog een ploegmaat mee had. En dan zei Oscar direct, we rijden voor de sprint.
Ja. Jullie dachten allebei dat je hem kon winnen, hè?
Ja, ja, maar ik was zo zeker dat ik zei ook, sprinten, goed. Ja, ik had zoveel moraal, maar dan kwam we in de afdaling en hij pakte de eerste bocht.
Ja.
En dat was miserabel. En ik zei, ja... ik ga die volgende bochten pakken en hij liet altijd veel...
Klopt, hij liet heel vaak een gat vallen, dan moest hij weer terugkomen. Ik dacht een paar keer ook, omdat dat gat viel. Je bent natuurlijk tijdrijder, aerodynamisch. Ik heb achter je gefietst. Weinig wind nam je weg.
Nu zat ik nog, ik heb mijn speciaal rechtop.
Ik dacht, waarom probeer je het niet gewoon? Maar dat is omdat je had afgesproken van, oké, we rijden naar de meet en we doen die sprint? Of?
Ik heb een paar keer, als ik een gat kreeg, doordat hij in de bochten een gat liet vallen.
Ja, hij daalde echt als een dronken hert, toch?
Ja, ik denk, hij had zeer weinig vertrouwen in dat verhaling. Dat was direct zichtbaar en dat is ongelooflijk frustrerend als renner, omdat je dan... Ja, dan als je een keer een slechte bocht pakt, dan zit je gewoon...
Ja, zit je
dat, is niet, dat is niet twee bochten later dat eruit is, maar dat is twee dagen later of zo, dat je pas terug dat vertrouwen hebt. En ik heb daar proberen profijt van te maken, maar hij kwam telkens terug. En dan wou hij natuurlijk niet meer overpakken, wat dan ook logisch was. En dan heeft hij een paar keer aanvallen gedaan op het vlakke, maar als je met twee zijn aanval op het vlakke, je weet sowieso dat een ander gaat reageren. Hè? En dan heb ik ook, doordat ik aerodynamisch ben, en dat Oscar een boom van een vent is, heb ik een paar keer op 6-7 meter blijven rijden, omdat ik wist, zolang dat ik dat gat niet toe rijd, blijft hij gewoon rijden. En eigenlijk zit ik hier al uit de wind.
Ja.
Plus, wat dat er nog bij kwam, was mijn communicatie werkte niet meer van de regen. Ik wist het verschil niet. En waarschijnlijk zaten ze in zijn oortjes te zeggen, die mannen gaan terugkomen van achter. Dus hij was nerveus. En dan...
En toen? Jullie rijden naar de sprint?
Ik heb eerst nog een keer... Het was een klimmetje. Maar Oscar demarreerde direct van aan de voet. En ik dacht... Ik was wel verschoten hoe rap dat ging. Maar dat was die dag had ik zoveel vertrouwen. Volgens mij, als Contador daar in zijn beste jaren had gedemarreerd, ging ik nog niet lossen. Dan had ik toch nog erover gedemarreerd. Dat was 100 meter voor de top. Dat was eigenlijk echt te belachelijk voor woorden. Maar dat was meer eigenlijk zo om te laten zien...
Ik pak je wel.
Maar dan in de sprint, denk ik, dat jij... was voor ons beiden een zeer... belangrijk moment en hij was veel te nerveus en ging veel te ver aan. En dat was voor mij... voor mij was dat fantastisch, want hij gaf mij bijna een lead-out.
Maar dit klinkt bijna alsof je transformatie toen al voltooid was. Dat je in het voorjaar misschien nog een beetje erachter moest komen. Op welk moment moet ik dan meegaan? Hoe moet ik het afmaken? Wat kan ik? Hoe lang kan ik mee? Hoe lang kan ik sterk blijven? En dan zit je al met zoveel zelfvertrouwen in de Giro.
Maar zelfvertrouwen is bijna alles bepalend. Zeker Bram Tankink gelooft er keihard in.
Vriend van de show.
Ja, maar hij heeft mij ook veel bijgeleerd als beroepsrenner. En ik hoor hem nog altijd eigenlijk regelmatig. En Bram die zegt, wielrennen, dat is een mentaal spelletje geworden. Omdat nu het niveau zo hoog is geworden. Dat je vroeger misschien... dat er renners waren die dat echt voorbereid waren op wedstrijden. En je wist dan, we moeten er niet eens proberen tegen concurreren, want die zijn veel beter als ons op deze moment. Dat de sport naar een volledig clean sport is getransformeerd, dat eigenlijk iedereen zit op hoogtestage en iedereen gaat op tijd slapen en iedereen let op zijn eten, en hij zegt, dat is iets zo dicht bij elkaar. Het gaat er gewoon om wie is er in de kop het beste en wie kan er het meeste... Wie verwelkomt de pijn en wie verafschuwt de pijn. super interessant is om op die manier over te denken. Maar op die moment was ik in mijn hoofd zo sterk. En als je dat, maar je kunt dat niet op bestelling krijgen. Hè. Dat is een samenloop van omstandigheden. En als je dat kunt hebben, dan...
Dan kan je koersen winnen.
Inderdaad. En dat is natuurlijk ook iets anders. Een klassieker is normaal nooit een vlucht dat naar de meet gaat. En in een grote ronde, ik won ook uit een vlucht. Zijn altijd twee koersen. Eerst in die vlucht geraken en dan daarna proberen... uit die vlucht te winnen. Maar dat betekent dus dat je wint tegen een groep van 15, 16 man. Je zit ook al verder in die ronde, dus je kunt al beter die andere renners inschatten. Dat is toch nog iets anders als een klassieker winnen van 200 man uiteindelijk.
Ja.
Ja. En hoe werk je aan zoiets? Want je vertelde net dat je, nu met een psycholoog werkt. Is dat ook een van de redenen waarom je dat bent gaan doen? Dat je dacht van... ik heb bepaald
voor dat meer op bestelling te krijgen, zo gezegd.
Ja.
Het zou mooi zijn als die psychologen dat zo voor elkaar krijgen, maar dat zijn gewoon bepaalde momenten in het leven dat iedereen wel een keer ervaart. Dat je gewoon zegt nu dat je je fantastisch goed voelt. En Hoe kan dat dan komen? Dat is altijd een samenloop van omstandigheden. Zeker ook de teamsfeer dat er was. Ploegmaat zijn al gewonnen hadden. Dat je ja, denkt ook van... Als die mannen dat kunnen... Hey, wij zijn samen op trainingskamp geweest en wij allee, zijn al heel het jaar samen op pad. Kan ik ook winnen? En die mannen gaan voor mij door het vuur. Die zijn daar... Die mannen die mee in de vlucht zaten, die, allee, als ik had gezegd, ik wil nu stoppen om een behoefte te doen en jij moet mijn poep afvegen, dan hadden die gezegd, oké, dat is goed, als dat je gaat helpen om te winnen. Ja. En dan, als je zo'n vertrouwen krijgt van je ploegmaats, dan wil je ook... Ja.
Klinkt alsof het wel echt een heel hechte groep was ook.
Ja, zeker, zeker. Allee, wel heel... jammer is... de financiële onzekerheid dat er is in de ploeg, maar voor de rest een zeer... Het is ook de enige ploeg met een goed doel als naam eigenlijk. Hè. Ja. Iedere andere ploeg heeft gewoon ofwel een financieel heel sterk bedrijf of anders een financieel heel sterk land als titel.
Ja, je deed ook het teken toen je hem over de streep reed.
Ja, inderdaad.
Ja.
Dat was,
Was spijtig dan hoe het nu met ze gaat.
Ja, dat is inderdaad...
Denk je dat het nog goed komt?
Ik hoop het. Ik denk dat het beste zou zijn om een stapje terug te nemen naar pro-continentaal niveau, omdat je dan ook veel minder druk hebt financieel. Dan kunnen ze ook wat meer kleine wedstrijden, omdat nu was het... er waren te weinig goede renners voor een World Tour-programma te rijden. Een World Tour-programma is soms... moet je soms op drie fronten strijden. Maar ik hoop uit mijn hart dat het goed komt en ik heb veel contact nog met hun.
Leuk. Ja, je rijdt ook nog in de kleren.
Ja, inderdaad.
Tot 1 januari is dat, hè?
Ja, dat klopt.
Maar je moest op een gegeven moment, kwamen ze naar je toe, je was in super goede vorm. Je had de transformatie naar Kampenaerts 2.0 snel voltooid. En toen kwamen ze met het gesprek van het is beter als je een andere ploeg zoekt. Of kwam het initiatief uit jezelf?
Nee,
het was, er was financieel onzeker. Ik had nog een contract voor volgend jaar.
Ja.
Er was financieel onzekerheid voor volgend jaar, voor 2022, omdat er nog geen sponsor vol vast lag. En dan hebben ze gewoon gezegd, wij gaan u niet vastbinden aan dat contract. Wij willen van onze kant dat contract ontbinden, zodat jij zekerheid kunt hebben voor volgend jaar, wat dat eigenlijk een hele mooie geste is.
Ja, heel sympathiek, ja.
Omdat wat dat ze ook zouden kunnen doen is zeggen van, jij
goed,
moet bij ons
goed
blijven, want dan kunnen wij nog makkelijker sponsors aantrekken of iets in die stijl. En dan op de laatste moment, als het niet lukt, hun failliet verklaren. En dan
heb jij een probleem, want dan zitten alle ploegen vol. En dan, dus
klopt.
Ja, wel mooi.
Nou, ja,
dus terug op het oude nest.
Ja, inderdaad.
Gewoon de kroeg in, bierveeltje en tekenen maar.
Nou, want het was ook echt... Er bleek ook echt rijen van ploegen voor je klaar te staan. Want het was, je was een populaire renner. Daardoor.
Dat was ongelooflijk, omdat... ook vorig jaar was er een bepaalde onzekerheid na 2020... voor het bestaan van de ploeg, alleen voor de huidige ploeg toen in TT. Dan Quebeca geworden. En toen... Ik ben heel blij dat de ploeg is doorgegaan, want anders denk ik dat had ik gewoon geen onderdak gevonden. Omdat wie moet er nu een tijdrijder hebben die daar op zijn terugweg is en gewoon nergens nog kan winnen? Een gemaakte tijdrijder dan nog eens.
Er gingen zelfs geruchten dat je over een brandweermancarrière nadacht.
Ja, maar ik was echt serieus bezig met backup. Met een plan B, wat als het niet lukt... want als de ploeg niet was doorgegaan op die moment, dan had ik gewoon niet meer in het profpeloton gezeten. Jammer. Maar ik ben blij dat hij is doorgegaan, maar ik heb me dan getransformeerd. En dan was er weer die financiële onzekerheid. Ja. En dat was compleet een heel andere ervaring. Dat was gewoon direct, vanaf dat duidelijk werd, stond de telefoon eigenlijk
niet meer stil. Wie hebben er allemaal geïnformeerd?
De voornaamste waren UAE, Quickstep, Lotto, Bora.
Wauw, dat zijn ook niet de minste.
Dat is, ja, ik was zeker geflatteerd.
Waarom niet Quickstep, als ik vraag mag? Ook een Belgische ploeg?
Ik moet zeggen, ik heb getwijfeld tussen die twee ploegen.
Dat dacht ik al, ja.
Voor mij... Dat waren de twee ploegen waar ik ook al eigenlijk voordien gesprekken mee had. Voor eventueel verder in de carrière, niet voor het jaar daarna. Bij Quickstep, die hebben een hele sterke teamsfeer. En die winnen heel veel. Ja. Wat dat wel fantastisch is, dat was het aantrekkelijke aan die ploeg. Maar ik ben een rare kwiet. En ik weet niet of dat daar zou passen. Ik wil altijd iets speciaal kunnen doen of bepaalde dingen anders benaderen. Ik heb ook een trainer die niet uit de wielersport komt, maar uit een triathlon. En ik werk graag met een psycholoog samen dat nieuw is in de wielersport. Ik doe graag dingen een beetje anders als anders. En ik vrees dat bij Quickstep dat ze zouden zeggen... Jongen, wij doen al jaren een stage in Calpe en wij trainen die blokken. En dat is altijd al goed geweest, dus... Laten we dat gewoon doen zoals dat we dat altijd doen.
En toen dus terug naar Lotto.
Ja, en ook vooral bij Lotto. Ja, wat dat die jonge gasten. Ik spreek daar vooral Brent van Moer, die dat in een Dauphiné fantastisch vindt, maar ook bijna in een Tour hetzelfde doet. En ik zat in dat peloton in een Tour en wij reden vreselijk hard. En dat bleef maar 50 seconden. Florian Vermeers, Parijs-Roubaix, dat was schitterend.
En waren er geen hard feelings naar Lotto Soudal? Ik bedoel, je had natuurlijk veel aandacht gegenereerd met je werelduurrecord. Je hebt volgens mij ook, toen je voor hun reed, wedstrijden gewonnen. Je contract werd niet verlengd, omdat zij Gilbert en Degenkolb haalden. Dus was financieel niet meer ruimte. Had jij niet zoiets van, zoek het uit?
Op die moment was dat niet leuk, omdat ik wou met de renners en met de staf en met de ploeg... Ik had met iedereen daar een heel goede band, en nog altijd. Dat was heel frustrerend, want ik kreeg op een ander dubbel zoveel geld als dat ze mij daar konden aanbieden. En dat, ze namen mij dat ook niet kwalijk, dat ik die keuze heb gemaakt... Ik koers niet voor het geld, maar dubbel zoveel is uiteraard... Dan kies je wel voor het geld, uiteraard. Ja. Nu was dat financieel geen struikelblok. En dan was die keuze eigenlijk... zijn eigenlijk helemaal geen hard feelings geweest. Maar in de pers... vonden ze dat wel fantastisch om daarop in te gaan. Hey, hoe komt dat nu dat je nu met open armen ontvangen wordt?
Het viel mee. Ik heb nog een laatste vraag over de transformatie. Daarna nog een paar luisteraarsvragen. Want eigenlijk vind ik nog mooier dan je Giro-overwinning. Net al eventjes die derde plek in de Benelux Tour. De Benelux Tour afgelopen jaar was natuurlijk echt extreem sterk bezet. Met ook echt een schitterend parcours. En omdat het WK natuurlijk in Leuven was, deden alle grote mannen daar mee. Daar, in plaats van in de Giro, was je natuurlijk in de vroege vlucht, win je, schitterend, dan is je kostje gekocht. Dat is natuurlijk heel fijn. Mooi voor de ploeg, mooi voor jou. Maar in de Benelux Tour deed je echt mee met de grote jongens. Daar was eigenlijk je transformatie compleet. Of zie je dat zelf niet zo?
Compleet. Winnen is hetgeen waar dat vooral naar gekeken wordt. Maar dat was voor mij uiteraard wel een grote bevestiging. En ook voor het zelfvertrouwen. Als je dan op een moment in die Ardennen-etappe gaat Dumoulin, die dat er toch wel over een heel goed stel benen beschikte, die ging er gewoon vreselijk hard aan op een klimmetje en dat deed zoveel pijn om te volgen, maar ik keek en er zat gewoon niemand niet meer in het wiel en we kwamen boven en ik vermoed dat Tom op die moment ook even heel diep had getast in het krachtenarsenaal en ik ook, en we zien Colbrelli en Mohoric rijden eigenlijk op 5 meter van ons of zo.
Ja.
En dan is Colbrelli ervan weggereden en hebben wij even op adem gekomen, is alles weer samengekomen.
Ja.
Maar die moment, dat was voor mij wel... ik kan Dumoulin hier volgen op een beslissend moment.
De ultieme bevestiging.
Ja.
Ja, mooi. En wat voor koers kijk je nu volgend jaar naar? Heb je al een cirkeltje om het koers heen gezet?
Ja, ja uiteraard. Ik woon hier ook. Die een van de Vlaamse voorjaarskoersen, dat zou voor mij het ultieme zijn.
Welke is je favoriet?
Ja, als je kunt kiezen, dan zou ik zou Ronde van Vlaanderen boven Roubaix verkiezen. Ja, de meeste zouden
ook
weer.
Ik ook, zeker. Ja, absoluut.
Mooi, jullie komen echt nader tot elkaar.
Ja, mooi te zien. Ja, ik vind de ronde, ja, het is.
Maar ik ben realistisch, ik kom van tijdrijden. En tijdrijden, een lange tijdrit is 1 uur. En ik merk ook dat hetgeen waar ik het moeilijkste mee heb, is de afstand. En ik merk de superklassiekers, ik heb Sanremo, Vlaanderen, Roubaix, Lombardije gereden dit jaar. Dat zijn niet de koersen waar ik het beste tot mijn recht kom, omdat je daar echt wel extreem je duurvermogen moet aanspreken. En dat is mijn grootste werkpunt, daar werk ik. Dat is nu absoluut prioriteit. Maar je kunt dat niet, je moet dat maken. Ik moet mijzelf maken tot iemand die een afstand aan kan.
Herkenbaar, ja.
Dus ik denk aan E3-prijs, dwars door Vlaanderen. Uiteraard koersen waar dat ook een heel sterke bezetting is. Maar dat zijn de koersen waar ik over droom op training. Met de handen in de lucht over de meet kom.
Mooi.
En wat nog meer iets later in het seizoen?
Iets later in het seizoen, Ronde van België is een koers waar ik misschien een klein beetje een broertje dood aan heb. Er zijn leuke beelden van te vinden, van mij met Remco Evenepoel op stap. Meer dan 1 keer is dat gebeurd.
Ja.
Maar dat is een koers van een net iets minder niveau, maar wel toch zeker in België een groot aanzien. En om daar nog een keer voor een klassement te gaan, dat zou mooi zijn. En het is dan nog niet helemaal duidelijk of welke grote ronde ik zou doen, maar ik overweeg om de Vuelta te rijden, waar dat toch meer kansen zijn als in de Ronde van Frankrijk.
Om weg te blijven.
Ja. Om een rit te winnen. Uiteraard, als je in de Ronde van Frankrijk wint, dan kun je eigenlijk stoppen daarna. Ja. Dan is de carrière geslaagd. Maar het is toch o zo moeilijk. En vooral o zo moeilijk om die eerste week niet in een valpartij betrokken te zijn.
Totale chaos natuurlijk.
Vind je het wel leuk om een ronde te rijden, een grote ronde?
Het hangt ervan af. Dat is tot hiertoe al meestal heel goed meegevallen. Maar ik heb ook al minder goede ervaringen gehad. Een keer met Lotto Jumbo, de ronde van Italië, waar dat Kruiswijk niet zo goed was als gehoopt. Het jaar nadat je...
Nadat je hem zou winnen.
Ja. En waardoor dat de sfeer niet optimaal was en mijn conditie was niet optimaal. En ik heb dan ook noodgedwongen moeten opgeven uit die ronde. Ik heb ook... soms stapte een keer een ronde af, omdat er niks meer te rapen valt. Maar als je echt voelt van, ik kan zelfs...
De koek is op.
Ik kan zelfs de gruppetto niet volgen. Ja, dan kom je niet thuis met een happy gevoel. En dan zit ook al, voordat dat gebeurt, zijn al een paar dagen met een beetje in een neerwaartse spiraal. Dat is niet zo leuk. Word er niet gelukkiger van als mens.
En we hebben ook natuurlijk op sociale media gevraagd aan onze luisteraars of ze nog vragen voor je hadden.
Nou, een hoop.
Een hele hoop vragen. Natuurlijk veel naar je dateleven.
Ja.
Maar daar kunnen luisteraars zelf naar googlen, want daar heb je al vaak op gereageerd. Ook veel vragen over het werelduurrecord. Vanavond gaat Dowsett proberen om het werelduurrecord van jou aan te vallen. Geef je hem kans?
Eigenlijk zeker wel. Veel meer dan dat de meeste bankzitters... ik zeg het maar omdat jullie zelf zo noemen.
Zeker, ja.
Hem een kans geven. Ja. Ik heb mijn uurrecord gebroken onder een bepaalde tijdsdruk die ik zelf heb gekozen. Ik wou eigenlijk... Vanaf dat ik wist... ik kan dat uurrecord breken. Ik had een bepaalde test gedaan. Een half uur op tempo, zonder specifieke voorbereiding. Ik wist, als deze lukt, kan ik zeker dat record breken. Maar ik wou dat snel breken. We hebben in eind december beslist voor dat 16 april te doen. Het jaar daarna. Wat dat relatief snel is. Omdat ik zeker niet wou dat er iemand anders voor mij kwam die dat eventueel een paar honderd meter erbij deed, omdat ik dan minder zekerheid had. Ik wist eigenlijk, als ik het morgen doe, dan is de kans al heel groot dat ik het breek.
Ja.
Dus als we er 4 maanden voor pakken, ja, dan hebben we bijna een certitude in wat dat ook bijna nodig is om dat tegen een ploeg te vertegenwoordigen. Ja, ja. Hey, ik wil even 4 maanden niet koersen. Ik wil mij specifiek eigenlijk gewoon afzonderen van de ploeg.
Kreeg wel veel steun, toch? Vanuit
ja, ja, zeker, Rotterdam. Zeker. Dat was
heel enthousiast.
Dat was heel goed ondersteund en dat was mee. Dat was ook fantastisch. Die laatste maand in Mexico zat ik daar met een mechanieker, een trainer, een coach. Er zit ook nog een verschil in. Een dokter, een fysiotherapeut. Wow. Allemaal in mijn dienst. Er kwamen pers overgevlogen van België naar Mexico. Allemaal, dat was een heel speciaal moment. Dat gebeurt niet veel in de sport, hè? Dat je eigenlijk compete tegen je eigen.
Ja.
Dat eigenlijk alles rond die ene persoon draait, dat was zeer speciaal. Maar dus, ik wou dat snel doen. Ja. Dat er niemand voor mij dat record, dat ik die zekerheid dat ik dat brak. Want dat is natuurlijk pijnlijk als je dat allemaal doet en je breekt het niet. Ja. Dowsett, die heeft zeer van tijd gehad. Die wou het zelfs vorig jaar deze periode ook al breken. Nee. Proberen breken, maar had dan COVID gekregen. Dus nog eens een jaar extra. Waardoor dat hij in bepaalde marginal gains wel veel meer tijd heeft gekregen voor...
Ga je kijken vanavond?
Ja, zeker weten.
Ja?
Maar ik vind hem ook een leuk, een aangename persoon. En
ja. Gun je hem? Of heb je zoiets van, als hij wint, verdomme?
Ja, ik kan zeker verdomme zeggen, maar ik gun het hem wel. Als hij het pakt, weet ik dat voor hem echt zijn leven gaat veranderen.
Ja.
Als Ganna uitpakt, ja, dat is eentje op het lijstje of zo.
Ja, ja.
Dus ik duim zeker voor hem, maar ik duim dat hij heel dicht komt, maar toch een paar meter tekort komt.
En wie stelt dat het hem niet lukt? Stefan Evers die vraagt aan ons op Twitter, wanneer denk je dan dat je werelduurrecord wordt verbeterd? Wie verwacht je?
Als Ganna heeft al gezegd dat hij heeft al ook verschillende testen gedaan op training.
Waren niet mis.
Nee, inderdaad. Ik ben daar realistisch in. Als Ganna een poging doet, gaat hij dat, dan is niet de vraag of hij het breekt, maar dan is de vraag, is het met 1 kilometer of met meer dan 1 kilometer dat hij het gaat breken?
Ja.
Jaap DJ vroeg aan ons, gebruikt hij ook muziek tijdens je werelduurrecord?
Nee, dat was ook bewust. Als ik een maximale inspanning doe, dan wil ik mijn hart en mijn ademhaling horen.
Ah, ja.
En als het heel stil is, het was ook... Er was beperkt publiek toegelaten. Maximaal 20 man mochten er in de zaal zijn, inclusief de coaching, de mensen van de televisie die dat in beeld brachten. En er waren vijftal supporters of zo en die mochten niks zeggen.
Was dat jouw initiatief? Jij zei niet meer dan dit.
Ja, ze mochten pas beginnen juichen als ik de afstand overschreden had van het vorige record. Maar ja, dat is maar 30 seconden of zo.
Oh ja, oh wat mooi. Oh wat goed. En deden ze dat ook? Hielden ze zich
daar aan? Ja, uiteraard. En achteraf, de weinige mensen dat erbij waren, die vonden, dat was uiteraard uniek. Het was beperkt van mensen, maar die vonden dat ook zeer sacraal, zeiden ze. Dat zo stil was, dat je gewoon het enige wat dat je hoorde was... Die volle wielen daar over die piste gaan. En...
Een soort meditatie.
Ja. Inderdaad.
Ja, wat mooi. Ze hebben waarschijnlijk wel achteraf allemaal tegen elkaar gezegd, wat een rare kwiet, die vierwekterkampenaar. Er vroeg, wat ik ook een leuke vraag vond, is van Marcel Flederis. Die vraagt waarom jij koerstruien met een wijde hals draagt.
Dat is eigenlijk om twee redenen. Ten eerste, ik rijd meestal mee een tijdritpak in de koers, omdat ik ook in de gewone ritten de marginal gains proberen op te zoeken. En tijdritpakken zijn meestal met een wijde hals, maar ik vind dat daarbij komend zeer aangenaam, omdat ik vind het vreselijk als er iets rond mijn nek zit en je doet de maximale inspanning, dat geeft mij een beklemmend gevoel.
Ah ja, dus en dan doe je dat zelf, maak je die shirts groter?
Nee, die tijdritpakken zijn sowieso wijd, maar dat vind ik, als ik niet met een tijdritpak rijd, moet de bovenste 3 centimeter van mijn ritsje altijd openstaan voor een beetje lucht te krijgen.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
Andere leuke vraag is van Marjolein Muilaert. Die zegt, wat moet voor jou een ideale ploeg hebben?
Goh, een ideale ploeg. Teamsfeer is sowieso goed. Een goede...
Corporation, hoor je dat zo?
Nou, hij heeft vandaag nog... heeft Thies Benoot nog gesproken vandaag?
Ja. Inderdaad.
Nou, corporation is een van de waarden van Team DSM.
Waar vrijwel niemand meer goed in is, volgens mij. Behalve alleen Kemna en Ivan zelf.
Maar sorry, ga verder.
Daar ga ik mij alleszins niet over uitspreken.
verstandig.
Maar dat je een goede teamsfeer, dat je niet goed in dan, maar een goede management en sportdirecteur dat eronder staan, dat alles gestructureerd loopt en dat niet door elkaar loopt en dat verantwoordelijkheden worden verdeeld binnen de ploeg.
En dat je af en toe met elkaar op café gaat.
Ja, op de juiste moment.
Ja, gebeurt dat wel eens tijdens het seizoen of alleen voor het seizoen?
Tijdens het seizoen wel, als je nu in een grote ronde hebt beëindigd en succesvol is geweest, ja, dan zeker weten. Was ook wel storend als je met de corona, dan
kon allemaal
soms
niet.
Op die moment, dan denk je, nu moeten wij op café gaan, want wij hebben die grote ronde gereden. Maar dan, zoals iemand met een 9-to-5 job, gaat het niet op café. Dat gaat gewoon niet. daar moet je dan bij neerleggen. Maar anders, op de gepaste momenten gebeurt dat en dan geniet je daar ook van.
Wie zijn de grote feestbeesten bij Quebeca? Wie waren de aanjagers?
Bij Quebeca, Gasparotto zat in de ploeg. Het eerste jaar dat ik daar zat. En dat is wel mee voorsprong de aanjager.
Ja? Rico.
En ik moet zeggen dat ik mijzelf ook een pluim kan opsteken.
Lekker. En bij Lotto Soudal, weet je al wie daar lekker een pintje gaan drinken?
Ja, die jonge gasten daar. Die,
Vermeers,
ik moet zeggen, Moor. Die mannen die kan ik niet bijhouden.
Nee. Oh, lekker. Die moeten we ook strikken. Gaan we daar naar de kroeg in.
Nou, vroegen ook veel mensen naar gewoon... Er is natuurlijk bepaalde dominantie van jonge renners op het moment. RJTS 1980, die zegt, hoe verklaar je de dominantie van jonge renners?
Goh, ik heb ooit eens gehoord, een ploegleider, dat zei, wat goed is, komt snel. dat ging toen over Jasper de Buist, die dat heel vroeg in zijn carrière goed presteerde op zesdaagse en wereldbekers op de piste. Klein beetje blijven hangen, nu wel absoluut zijn rol voor Caleb Ewan gevonden. Maar bij die mannen... zoals Evenepoel en Podjakar en eigenlijk, Wout is ook gewoon nog een jonge gast en kan hij ook. Bij die mannen geldt dat wel, wat goed is, komt snel. Ik hoop dat die mannen op hun top zijn en dat die niet meer beter worden, maar ik vrees ervoor.
De naam Ganna valt vaak. Het jaar dat jij besloot om het anders te gaan doen, dus dit jaar, maar het jaar ervoor, won hij vrijwel elke tijdrit waar hij aan de start stond. Heeft hij jouw keuze mede bepaald?
Ja, zeker. Omdat hij was toen zo superieur dat bijvoorbeeld in Tirreno Adriatico...
Daar werd je tweede, geloof ik?
Ja, maar dat was echt mijn beste tijdrit dat ik ooit heb gereden. En ik had het jaar ervoor gewonnen.
Ja.
Maar ik reed op hetzelfde parcours 20 seconden sneller. En dat is een parcours op en af. Je kunt over wind en zo spreken, maar op een tijdrit van 10 minuten, 20 seconden, ik reed heel goed. En ik brak ook het parcoursrecord van Cancellara. Ik denk dat ik er 6 seconden af deed of zo, maar...
Bijna elk jaar dezelfde tijdrit, toch?
Ja. Ze zeiden dat toen dat Cancellara dat parcoursrecord pakte, dat hij licht gaf in het donker. Maar... maar Ganna, die was nog eens op zo'n korte tijdrit... Ik denk een halve minuut voor op mij.
Ja.
En dat was echt een mokerslag. Het jaar daarna, als ik had gereden, dan had ik voor Wout van Aert gewonnen met die tijd.
Ja.
Dan zou ik die tijd niet hebben gewonnen. Maar toch ben ik blij dat Ganna mij daar op mijn plaats heeft gezet voor die overschakeling te doen. En extreem veel plezier in de koers.
Vind je het leuker, dit, wat je doet nu? Leuker dan de tijdrijden?
Veel leuker, maar vooral omdat ik dat tijdrijden al jaren deed. En het is altijd tof in je leven om iets compleet anders te doen. Ik voel me een beetje zoals een nieuweling. Soms koers ik ook als een nieuweling. Te vaak. Maar dat heeft daar ook mee te maken, omdat dat nieuw is voor mij. Maar het is toch leuk om er heel veel plezier in te hebben.
Mooi.
Nog even eentje. Bas Tips vraagt, voor wie in het peloton heb je momenteel het meeste respect?
Goh, Dat is een moeilijke vraag. Het is moeilijk om te zeggen. Ik denk, Wout van Aert is wel echt... Dat is een klasbak. Ik ken die ook... Niet dat wij iedere week op restaurant gaan samen. Maar met wereldkampioenschap. Ja. En het is een Belg. En ik heb er uiteraard al meerdere goede conversaties mee gehad. En dat is op en af de fiets. Een klasbak, zoals dat gezegd. Dat met heel veel respect over iedereen praat. En ook tegen mij met heel veel respect. Terwijl dat je weet, op ieder moment, op ieder parcours kan die mij lossen. Maar toch gaat hij zeggen... Dat werk dat je daar deed, dat was echt chapeau.
Ja, maar we moeten toch even... Ja. Wat is nou het scenario van een koers waarin je Wout van Aert wel op gaat leggen?
Ja, dat kan ik dus niet zeggen, want als Wout... Nee.
Dan mogen we niet vertellen van tevoren.
Anticiperen is bij vele renners het doel. Maar als je de juiste samenwerking vindt met de juiste renners, dat je wel kunt kloppen, dan kun je scenario's creëren waar dat mogelijkheden zijn...
Samen met Gilbert en Wout van Aert in een klassieke wegrijden.
Maar Wout van Aert ga ik dus niet meepakken, want die klopt mij in ieder scenario als hij er nog bij is. Maar als Lotto Jumbo zich verkijkt op een ontsnapping en Quickstep is al vertegenwoordigd met een man die dat ik zeg maar Seneschal, die dat ik in een goede dag wel zou kunnen verschalken of iets in die stijl, dat zijn de scenario's waar dat je moet van uitgaan. En dat zijn ook de dingen die dat... Daarom is een Vlaamse koers zo fantastisch, omdat daar honderden scenario's mogelijk zijn. Als je een aankomst toe op de muur van Huy, bijvoorbeeld, dat legt veel meer de koers vast. Ja. En als je een paar Alpecols over moet, dat is nog veel meer op slot.
Ik heb er één. Ik heb een scenario. Ik heb bedacht.
Kom maar door.
Stel je voor. zit in een koers met Wout van Aert. En zij sturen een mannetje in iets mindere jumbo. Sturen ze vooruit om de koers alvast hard te maken. Dus je doet alvast een aanval. Jij springt mee, maar je gaat keihard op kop rijden. Zodat je met dat mannetje van Jumbo-Visma wegrijdt. En Wout van Aert er niet achteraan gaat rijden. Want je bent al met de jumbo mee.
Maar het lastige is dan als je bijvoorbeeld met Mike Teunissen weg bent. Je zit keihard op kop te rijden, dan wint hij gewoon de koers. Maar dat zijn inderdaad...
Ja.
De scenario's die dat je moet creëren, maar bij Jumbo weten ze ook wel wie dat hun grootste troef is. Ja. En dan komt in scenario's dat je voorop bent, dat er niet gereden wordt, of dat je iemand bijt, dat niet overpakt. Je moet zien dat je die natuurlijk geen vrijgeleide geeft naar de overwinning. Maar blijven proberen, dat is de boodschap. En er is meer als ene koers in Vlaanderen.
Mooi.
We zullen het eens even aan Willem vragen. Die heeft vast een scenario liggen waarin dit gaat lukken.
Ja, mooi.
Jan-Willem van Schip?
Willem, onze derde hond in het kegelspel.
Dat Jan-Willem van Schip, die gaat ook sowieso
heeft,
heel veel...
Die hebben we ook al eens gesproken. Dat is ook schitterend. Ja, en afgelopen maandag zaten we met zijn huisgenoot, met Taak van der Hoorn.
Ik wist eigenlijk niet dat dat huisgenoten waren, maar dat zijn dus mannen die dat ook erin slagen om scenario's op te zetten.
Ja.
Dat je vooraf zegt... Dat niemand zegt, die mannen gaan de koers winnen. Maar toch, die winnen meer dan één koers per jaar. Hè?
Ja,
ik heb er maar één gewonnen afgelopen jaar. Dus, misschien moet ik daar ook gaan intrekken.
Ja. Van der Hoorn en Kampenaert in een ontsnapping mee, komende Giro. Zou ik wel mooi vinden. Zou voor Vuelta worden dan waarschijnlijk.
Ja, zou zeker een mooie zijn. We gaan afsluiten.
Ja, we moeten afronden. U luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, voor bankzitters, moet ik zeggen. Gepresenteerd vandaag door uw favoriete collega bankzitters. Jonas Ries en mijzelf, Tim de Gier. Veel dank aan onze sponsoren. Duracell, natuurlijk voor deze specials. Fiets on the Show Canyon, daar heb je opgezeten, neem ik aan vandaag.
Zo, ja. Hij reed, hij ging als de brandweer, joh.
Ja,
alleen bergop vond ik hem matig.
Ja, met jou erop. En natuurlijk auto.nl voor de kartjelaren.
We hebben ook nog in gezeten vandaag. We hebben echt veel onze sponsoren echt eer aangenomen vandaag. Ja, mooi om te zien.
Hij ging op zijn kartjelaren, ging niet snel door België.
Ja.
En natuurlijk veel dank aan Victor Kampenaars. Dank dat je er was.
Ja, merci om tot hier te komen. Het was leuk om erbij te
zijn. Ja, vond je het leuk?
Ja, zeker.
Mooi.
Is het een beetje uitgepraat met Jonne? Zijn de gemoederen een beetje bedaard?
Maar ik vond het vooral leuk dat je mee bent gaan fietsen.
Ja, vond ik
jammer dat jij niet meer bent gekomen, Tim. Maar
een volgende keer dan.
Plooiers zijn er altijd.
onze nieuwe vrienden van de show bedanken. Maar dat kan niet, Tim.
We zijn helemaal bij?
We zijn helemaal bij. We hebben al die 1200 namen gewoon er doorheen gejaagd de afgelopen maanden. Dat is toch ongelooflijk. Maar nogmaals, dus aan iedereen veel dank voor alle 1200 mensen, voor alle steun. Wil je aansluiten bij het Rode Leger van inmiddels meer dan 1200 mensen? Kijk dan even op deroodlantaarnpodcast.nl en trek de poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media en hetskoers.nl. Met veel dank aan onze redactie Bastiaan Gejaar, Maarten Visser, Leon Geuyen. Als mede notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made, het worstenbroodjes en postduivenmekka van Nederland. Ja, over jouw brandweercarrière hebben we het al gehad, hè? Dat gaat hem niet meer worden, of wel?
Ik hou het in het achterhoofd nog altijd voor na de koerscarrière.
Lekker. Nou, mocht je kunnen kiezen tussen de brandweer in Made en Van Hout, dan moeten we toch wel voor Van Hout gaan, toch?
Ja, wij volgen de brandweer te Made. Is een lang verhaal.
Made komt eigenlijk altijd te laat. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan. Je vindt ze op Twitter en de Gram. En mailen kan natuurlijk ook tijd op groetjes@deroodlantaarnpodcast.nl. De komende weken zijn we er nog met Maarten Koolsloot, schrijver van het boek over de Rabobank. Schitterend. En Sam Omen. Ja. Dus je gaat ons nog veel terugzien in je podcastfeed. Mocht je nog vragen hebben aan een van die twee, laat het dan even weten. Want wie weet is het een leuk genoeg vraag. En dan stellen we hem. Hoe dan ook, tot de volgende keer. En à bientôt.
À bientôt.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.